Wij waren in Efeze hoofdstuk 2. Gij waart dood door de misdaden en de zonden in welke gij eertijds gewandeld hebt. Maar God, toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Vers 5. Met tussenhaakjes, als extra toevoeging, uit genade zijt gij zalig geworden. Dat is ook een van de belangrijkste zinnetjes in dit gedeelte feitelijk. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde. En die God heeft ons, vers 6, mede met Christus niet alleen levend gemaakt, maar ook mede gezet in de hemel, staat er. Het woord zetten in dit verband is natuurlijk ontleend aan Psalm 110, vers 1. Zit aan mijn rechterhand. De Heer heeft gezegd op mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, enzovoort. Uitspraken gericht tot de Heer Jezus Christus, zoals het Nieuwe Testament ook expliciet vermeldt. En bovendien, het gedeelte was feitelijk min of meer aangehaald in hoofdstuk 1, vers 20. Dat is maar een paar versen terug. Waar staat dat God zijn de uitnemende werking, de sterkte zijner kracht gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand. Dat woord zitten is hetzelfde als het woord voor rusten. Als ik me goed herinner. Maar dat is niet altijd het geval, moet u eerlijkheidshalve erbij zeggen. Maar als ik mij goed herinner, als er staat dat de Heer rustte op de zevende dag, is dat het woord zetten. Dat wil zeggen, hij houdt ermee op. Hij was bezig met de move, zal ik maar zeggen. En als hij er dan mee ophoudt, dan heet dat zitten, rusten. En zit aan mijn rechterhand is hetzelfde als rust aan mijn rechterhand. Voor degene die het zo snel kunnen volgen. In Hebreeën hoofdstuk 4 wordt gesproken over een rust voor het volk van God. En het ingaan in de rust. En je vraagt je af, waar komt die term ineens vandaan in dat hoofdstuk? Dat is nogal vreemd namelijk. En het antwoord is, dat is gewoon de vertaling van zit aan mijn rechterhand. En daar ging het in die hoofdstuk over. Over Christus gezeten aan de rechterhand Gods. Nadat hij, zo staat het natuurlijk ook in 1 vers, wat er van was, 3 van Hebreeën. Nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft. Dat was een werk of een beweging. Hij is sindsdien. Daarna gezeten aan de rechterhand Gods. Had ook net zo goed kunnen zijn. Sindsdien rust hij aan de rechterhand Gods. Dat is niet uitpuffen of wat het maar wezen mag. Maar het is gewoon stoppen met dat werk. Het is gedaan. En daarover wordt gesproken in verband met de Heer Jezus dus. Maar hier wordt het ook op ons van toepassing gebracht. Namelijk, wij zijn mede gezet. Wij rusten mede in de hemel. Het werk zit erop en wij zouden de rust ingaan. Dat laatste is dus inderdaad min of meer een thema, althans in Hebreeën 3 en 4, wat ik zojuist noemde. Hè. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Daar is die rust die overgebleven was, die beloofd was, voor het volk van God. Dat is jammer dat het in de vertaling zoek raakt. Want hier in Efeze 2, want ja, er stond, we hebben eertijds gewandeld, dan ben je flink bezig, gewandeld door de of in de misdaden en de zonden, of door misdaden en zonden. En deze pericoop eindigt in vers 10 ook met wandel en werken. En toch midden daartussenin staat rusten. Sommigen hebben er problemen mee, begrijpen niet wat het woord betekent. En daarom leg ik het uit. Rusten wil niet zeggen helemaal niks doen. Rusten wil zeggen dat het werk dat gedaan moest worden erop zit. Dan begint de vrije tijd. En wat doe je in je vrije tijd? Niks. Dat is zonde. Hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus uiteraard. En dat heeft hij gedaan opdat hij, niet wij, opdat hij zou betonen, to show, demonstreren, opdat hij zou laten zien. Opdat hij zou tonen, gewoon, hè. Opdat hij zou tonen de uitnemende rijkdom zijner genade. We zoeken eerst het leidend voorwerp, weet u wel, wat zal hij tonen? De uitnemende rijkdom zijner genade. God zal de uitnemende rijkdom zijner genade demonstreren. Aan ons? Nee, daar gaat het niet over. Wij zijn inderdaad uit die uitnemende rijkdom zijner genade zalig geworden. Dat stond er in vers 4. God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde heeft ons levend gemaakt. Want uit genade zijt gij zalig geworden. En wij die zalig geworden zijn, zijn niet alleen met Christus mede opgewekt, maar ook gezet in de hemel, opdat hij zal demonstreren de uitnemende rijkdom zijner genade. De vraag is, aan wie zal hij die uitnemende rijkdom zijner genade demonstreren? Nou ja, een voor de hand liggend antwoord, letterlijk voor mijn rechterhand liggend antwoord, is vers 10 van hoofdstuk 3. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan overheden en macht in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. Maar in elk geval, het punt is gewoon dat de gemeente als zodanig, jij en ik dus, dat wij een demonstratie zijn van Gods genade. Als ooit iemand vraagt, is God wel een genade? Je moet, when we've been there, het is nog morgens vroeg, when we've been there 10,000 years, welk lied is dat? Amazing Grace, goed zo. Amazing Grace. Genade dus, hè? Verbazingwekkende genade. En als wij daar geweest zijn, zeg maar 10.000 jaren, bij wijze van spreken, dan, het lied gaat op een andere route verder, maar ik volg mijn eigen route en zeg, en wanneer we er zo lang geweest zijn, en iemand vraagt wat die Thijs Kramer daar toch in de hemel moet eigenlijk, en hoe die daar zo terechtgekomen is, dan is het antwoord, door de genade Gods, als de zonde al jaren geleden is uitgebannen, dan kan de vraag gesteld worden, is God wel een genade God? En onze aanwezigheid in die allerhoogste positie in de wereld, uitermate verhoogd met Christus, is een demonstratie, niet wat u en ik tot stand hebben, wat u en ik tot stand hebben gebracht, dat we zo goed onze best gedaan hebben en zo trouw gebeden hebben om van alles en nog wat en zo, helemaal niet. We zijn een demonstratie van wat Gods genade vermocht. Wij die dood waren door de misdaden en de zonde waarin wij gewandeld hebben, in de macht van de zonde, maar feitelijk ook in de macht van de overste of van de eeuw deze wereld en hoe het maar was enzovoort. Wij zijn daaruit verlost en wij zijn uitermate verhoogd geworden in Christus en in Christus gesteld ver boven alle overheid en macht en kracht en alle naam die genaamd wordt. Op basis waarvan? Uit de uitnemende rijkdom zijner genade waarmee hij overvloedig geweest is over ons. Gooi twee teksten door elkaar, maar ik doe het met opzet. Want het was natuurlijk Efeze 2 vers 7, maar ook Efeze 1 vers 8. Vers 7 en 8. De rijkdom zijner genade met welke hij overvloedig over ons is geweest in alle wijsheid en voorzichtigheid. Vooruitziende blik is dat, hè? Voorzichtigheid. Kortom, de Heer heeft ons nodig, maar dat is niet waar. De Heer wil ons gebruiken, gebruikt ons als een toonbeeld van zijn genade. En misschien is dat de gelegenheid om op de vroege ochtend dan maar weer op te wijzen dat hij er dus geen enkel belang bij heeft dat wij de strijd tegen onze eigen zonde of die van onze buurvrouw of buurman, dat wij die winnen. Zou ons hoogstens verdiensten opleveren. Maar daar heeft de Heer helemaal geen belang bij. Hij heeft ons geroepen tot een toonbeeld, een betoning van zijn genade. En dat betekent dat de Heer een werk in ons doet uit de kracht van zijn genade, ondanks wie wij zijn. Dat bedoelt. Ondanks wie wij zijn. Zodat het niet onze verdienst is, maar zijn verdienste. De werking van zijn genade, daar leven wij uit. En bovendien, daar plukken wij ook de vruchten van. Of in gewoon Nederlands, daar ontvangen wij, was de bedoeling, ook loon voor. Dus er is niks om ons over te beklagen, overigens. Hè? Terug naar het vers. Opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goede tierenheid, maar dat is een ander woord voor genade. Door de goede tierenheid over ons, in Christus Jezus. Want het gaat over goede tierenheid over ons, niet waardoor wij in Christus terecht zijn gekomen, om zo te zeggen, waardoor wij wedergeboren zijn, maar goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dat wil zeggen, sinds dat wij in Christus zijn en op grond van dat wij in Christus zijn. Niet alleen maar genade dus om behouden te worden, of zullen we zeggen om wedergeboren te worden, maar ook genade, juist en vooral genade, de rest van ons leven, opdat dat leven ook geleefd zou worden in ons. Het is niet maar de eenmalige gebeurtenis, voor zover je dat zo kunt noemen, waardoor wij tot geloof kwamen, om zo te zeggen, maar juist en vooral het leven daarna. Wij leven uit genade, we leven onder de heerschappij der genade, wij kennen een troon der genade en zo verder. En daar gaat het over. Hè? En het resultaat daarvan zal in de toekomst gedemonstreerd worden. Ik zei toekomst, ja, zal in het verleden, dat kan niet, kan je zo niet zeggen. Hooguit zou in het verleden, maar dan is het niet gebeurd, naar het schijnt. Maar hoe dan ook, ik moet gewoon lezen wat er staat. Er staat, opdat hij zou betonen, de uitnemende rijkdom zijn genade, in de toekomende eeuwen. En dan een hele gewone vraag. Wanneer beginnen de toekomende eeuwen? En niet zeuren, die zijn al begonnen. Al 2000 jaar geleden. Want zo heet dat in de Bijbel. Je hebt de toenmalige tijd, of hoe dat maar heet, mag in, wat zullen we zeggen, Hebreeën 9 is dat geloof ik. Doet er ook weinig toe. Maar je hebt de tijden der onwetendheid. Dat is de pak een beet 4000 jaar oud-testamentische geschiedenis. En van daaruit geredeneerd wordt beloofd de toekomende eeuwen, namelijk het nieuwe verbond in plaats van het oude verbond, dan wel een nieuwe schepping in plaats van die oude schepping. Maar dat nieuwe is al begonnen. Nee, het is nog niet volledig geopenbaard, of hoe zeg je dat? Het is niet volledig uitgewerkt, maar het is wel begonnen. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Dat is al 2000 jaar lang zo. En over nog een jaartje of 1000 en nog wat meer ongetwijfeld, dan zal er zelfs een hele nieuwe aarde, een nieuwe hemel gezien worden. Dat wil zeggen, zover is het nog niet. Maar ja, wij zijn nu helemaal eerstelingen daarvan. En wat het nieuwe verbond betreft dat beloofd was, Natuurlijk, er zijn maar weinig mensen tot op heden die onder het nieuwe verbond leven. Officieel. En in de praktijk nog veel minder. Want wedergeboren mensen leven officieel. De jure heet dat. Onder het nieuwe verbond. Maar de facto, in feite, doen ze dat niet. Want ze hebben uitgevonden dat ze de wet moeten houden. Toch? Dat is verbondstheologie. Voorbeeld van onrechtvaardigheid. Men is verlost van het oude verbond en heeft een positie onder het nieuwe verbond en men kiest toch om onder het oude verbond te leven. Juridisch is dat volkomen mis. Dat is een ander woord voor zonde. Laat het maar goed tot u doordringen. Het neemt niet weg dat het de bedoeling is dat ooit de hele mensheid onder het nieuwe verbond zal leven. Sterker nog, het is aangekondigd dat dat ook gebeuren zal. Zover is het nog niet, maar een begin is daar al mee gemaakt. En wij zijn dat begin. Eerstelingen van een nieuw verbond, eerstelingen van een nieuwe schepping, enzovoort. Iemand heeft trouwens even een zijlijn, is dit. In de kantlijn doet Wim de Goeie dat dan, hè? Zo'n blokje in de kantlijn. Wim dibbelt in de kantlijn. Sommigen hebben uitgevonden dat het nieuwe verbond beloofd is aan Israël. Ja, daar word ik niet wakker van hoor, van zo'n opmerking. Want ja, alles wat in de Bijbel staat is officieel aan Israël overhandigd. Echter niet exclusief. En als je kunt aantonen dat het nieuwe verbond beloofd is aan Israël, heb je niet aangetoond dat het niet bestemd is voor de heidenen. Hebben jullie dat nog? U weet wat, dat is het verhaal van de fietsenmaker. Corzaal die zei, ik ben fietsenmaker. Ken u dit niet, Corzaal? Oh, dat is fietsenmaker bij ons in de buurt. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Mijn ideale fiets van Zaal, zongen wij. Er was nog een regel achteraan, maar die is niet voor herhaling vatbaar. Maar in ieder geval, die was fietsenmaker. Als Corzaal zegt, ik ben fietsenmaker, heeft hij niet gezegd en jij bent het niet. En ook niet, er zijn geen andere fietsenmakers. Hebben jullie dat nog? En als Israël zou leven onder het nieuwe verbond, dan is dat prima, maar dat betekent niet dat een ander daar niet onder zou leven. En als Paulus zegt, mij is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige wijsheid Gods, wat er maar staat, zegt hij niet, anderen is het niet gegeven. Hij zegt niet, het is exclusief voor mij. Sterker nog, hij zegt erbij dat het gedaan wordt door de apostelen en profeten meervoud. Er staat er gewoon naast. Dus waar al die misverstanden altijd maar weer vandaan komen. Ja, ik weet het wel, maar dat zeg ik liever niet, hè, waar het vandaan komt. Maar in ieder geval niet uit de Bijbel. Kortom, wij leven onder het nieuwe verbond. Maar er komen dagen dat inderdaad heel Israël onder het nieuwe verbond zal leven. Wanneer? Als het tot geloof gekomen is uiteraard. En er komen dagen waarin ook de heidenen, de niet-Israëlieten, onder het nieuwe verbond zullen leven. En dat is als ze tot geloof gekomen zijn. Nou ja, niet allemaal komen ze tot geloof. Het heet een overblijfsel. Maar het zal gebeuren in de toekomst. Hè? Maar wij leven daar nu al uit. Zijn uit genade zalig geworden enzovoort. Opdat in de toekomende eeuwen, geredeneerd vanuit het Oude Testament uiteraard, en toekomende eeuwen, de toekomende eeuwen, zijn inderdaad al aangebroken. 2000 jaar geleden is ongeveer, ter gelegenheid van de opstanding van Christus, want de toekomende eeuw is het tegenovergestelde van de tegenwoordige boze eeuw. En het tegenwoordige boze aion, dat is of de duivel zelf, zoals ik u eigenlijk al uitgelegd heb, naar aanleiding van vers 2 van Efeze 2. En anders is het gewoon het koninkrijk, van de macht der duisternis, de tegenwoordige boze eeuw. En de tegenwoordige boze eeuw heeft zijn pendant in de toekomende eeuw. En de toekomende eeuw is dus de tijd of de wereld, hoe zeg je zoiets, waarin Christus regeert. De toekomende eeuw is gewoon het Messiaanse Rijk. En als dat gecompliceerd is, Nou ja, hoe gecompliceerd kan iets wezen als het maar uit twee dingen bestaat? Maar als het gecompliceerd is, is het dit. De toekomende eeuw is 2000 jaar geleden begonnen. En de tegenwoordige boze eeuw duurt nog steeds voort. En het enige moeilijke is dat ze elkaar overlappen. Want de Satan regeert nog steeds de wereld, maar de heerschappij van Christus is al begonnen. Beperkt. Maar daarmee is de heerschappij van Satan ook beperkt geworden. Want over ons heerst hij niet meer. En terwijl we met het linkerbeen, niet vergeten hoor, met het linkerbeen. Wij moesten in dienst ook altijd met het linkerbeen beginnen. Ja. Dat is het verkeerde been, zuster. Het linkerbeen is het verkeerde been en het rechterbeen is uiteraard het goede been. Je begint altijd met het verkeerde been, want zo word je geboren in deze oude wereld. Het natuurlijke is eerst, daarna komt pas het geestelijke, stap 2. Die heb ik toch, hè? Nou goed. Maar wij worden bij wijze van spreken links geboren in deze tegenwoordige boze eeuw. Maar de bedoeling is dat we niet zouden blijven hinken op twee gedachten, zegt, was dat de psalmist? In ieder geval, de geest van de wijze richt zich op rechts, staat er. Las ik voor het eerst, eerlijk waar, ik las het voor het eerst in de Telegraaf. Bij de spreuk van de dag. Nee, dat is 40, 50 jaar geleden. En er stond erbij, spreuken. Krijg nou wat, staat in de Bijbel. De geest van de wijze richt zich op rechts. Wie was er toen aan de regering eigenlijk nog? Was dat Drees nog of was het daarna al? Weet je veel. Doet er ook niet toe, hè. Maar wij worden eerst in deze oude wereld geboren. Dat is in de tegenwoordige boze eeuw. En Galaten 1 vers 4 zegt, Christus heeft zich voor ons overgegeven opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Want de bedoeling is dat wij in de toekomende eeuw zouden leven. De bedoeling is dat hij ons zetten zou in het koninkrijk, wat zouden doen, zou ons zetten in het koninkrijk van de Zoon zijner liefdes, Colossense 1. Kortom, hij zet ons over van de duisternis, en het rijk der duisternis dus, in zijn wonderbaar licht, dat is 1 Petrus 2, dacht ik. En daarom zijn twee mogelijkheden, maar het probleem is altijd dat die mens geneigd is terug te gaan naar die oude wereld, terug te gaan naar Egypte, weet dat, hè? Bij Israël terug verlangen naar Egypte enzovoort, maar we moeten de andere kant op. De toekomende deel, daar leven wij al in. Met andere woorden, als hier staat op dat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn genade, is hij daar dus al mee begonnen. Een demonstratie van wat Gods genade vermag. Dat is nog niet ten volle ontwikkeld. Maar niettemin is dat al van toepassing. Daarnaast wijs ik erop, maar ik geef me allemaal de tijd niet om dat na te zoeken nu. Maar daarnaast wijs ik erop dat in de Hebreeënbrief uitgebreid gesproken wordt over toekomende goederen enzovoorts. Hè. Dat slaat allemaal op het nieuwe verbond, geredeneerd vanuit het oude. Vind je dezelfde terminologie terug. Toekomende eeuwen, toekomende goederen. En die toekomende goederen worden ook per definitie genoemd beter. De betere dingen, de betere offeranden, de betere beloftenissen enzovoorts. Hè. Beter priesterschap, daar hebben wij deel aan gekregen. Opdat hij zou, want kijk, de tekst komt uit het verleden, hè, opdat hij zou betonen. En er staat zou, omdat inderdaad vanuit het verleden, vanuit oud-testamentische tijd geredeneerd wordt. En dat kan weer, omdat wat Paulus hier naar voren brengt, wis en waarachtig wel ontleend is aan oud-testamentische profetie. Die zeg ik ook even, ook in de kantlijn, zodat als u het niet begrijpt, jammer dan, maar dan was het niet voor u bestemd, denk ik. Maar ik wil er toch even op wijzen dat wat Paulus dan ook in deze brief aan de Efeziërs naar voren brengt, het is altijd ontleend aan en soms letterlijk geciteerd aan uit het Oude Testament. dat voor degene dus die denken dat wat Paulus hier allemaal leert volstrekt nieuw is en in het Oude Testament niet gevonden kan worden. Het kan daar wel gevonden worden, het moet daar zelfs gevonden worden, want zegt de apostel, het is daar verborgen. En hij demonstreert dat het daar inderdaad verborgen is. Hij demonstreert dat al die zegeningen van de Messias die in het Oude Testament genoemd zijn, inclusief zijn hemelse positie aan de rechterhand Gods, dat die uitspraken niet alleen van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus, maar op de hele gemeente die immers is het lichaam van Christus. En of de gemeente die in Christus is, enzovoort. Oude Testament, daar vandaan wordt geredeneerd. En vandaar zal betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn genade. En daarna vers 8. Want, u weet wel, redengevend voegwoord, want uit genade, kan ook zijn op grond van, want uit is hetzelfde als op grond van. Hè? Concluderend, daaruit voortkomend. Uit genade zijt gij zalig geworden. Het had ook anders kunnen staan, het had ook gewoon kunnen staan, daarom zijt gij uit genade zalig geworden. Dat is volstrekt hetzelfde. Want uit genade, of daarom. Dat is net zo goed redengevend voorwoord. Waarom zijn we uit genade zalig geworden? Omdat God ons wil gebruiken tot een betoning van zijn genade. Niet alleen nu, maar in de toekomende eeuwen. Dat wil zeggen, niet alleen nu, maar laten we zeggen ook na de openbaring van zijn koninkrijk op aarde, na de jongste dag, en when we've been there 10,000 years, en wat het maar wezen mag. Daarom staat eeuwen in het meervoud. Niet omdat er meerdere eeuwen zijn, maar om aan te geven dat inderdaad de letterlijke betekenis, de oorspronkelijke betekenis van eeuw bedoeld wordt, namelijk eeuw in de zin van, de enige echte zin van, onbepaald. Ander woord voor bepaald? Beperkt. Er zijn de paaltjes omheen. Dan wordt er een perk gesteld, een beperking. En de enige echte betekenis van het woord eeuw is die van onbeperkt en daarmee ook eventueel onbekend. Daarom heet de God deze eeuw de Aion, de eeuw deze wereld. De Aion, deze kosmos, die Aion, die duivel, die kennen wij niet. Het is niet waarneembaar, God ook niet. En daarom is het Aion, woord Aion, daarop van toepassing. Hè? Dat is ook leuk om te weten, want vandaag of morgen komt er iemand tegen die zegt, eeuw betekent een bepaalde periode. Dat is 100% mis, dus dat is precies het tegenovergestelde. Het betekent onbepaald. Onbeperkt. Kijk u maar in uw gewone Nederlands woordenboek, als u een goede hebt. Staat er gewoon in. Ja. Nou goed. Uit genade zijt gij zalig geworden. Niet uit genade, er staat, want uit genade zijt gij zalig geworden. Zodat God tot ons doordringt, dat naarmate het onze verdienste zou zijn, worden wij minder bruikbaar voor het doel waartoe God ons geroepen heeft. Omdat daarmee afbreuk gedaan wordt aan zijn genade. Daarom zei de Heer tot Paulus, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht, en daar ging het om, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Het schepsel bestaat niet in zichzelf, is niet krachtig in zichzelf. De schepping ontleent haar, want de schepping is vrouwelijk en daarmee onderdanig. Ja, dan kan ik het helpen. Ik heb het niet gemaakt. Schepping is onderdanig aan de schepper. En voor zover de kracht is in de schepping, komt die van de schepper. Daarom, ik weet niet of het verstandig is om het te zeggen, maar misschien kan het nu even tussendoor. Hè. Daarom is de vrouw, volgens de Bijbel, sowieso, per definitie, onvruchtbaar. Nou ja, Je kan soms vrucht voorbrengen, maar dan moet er wel een man aan te pas komen. Dat is het verhaal. En soms werkt het dan nog niet, dat weet u. Dat is ook een beetje standaard in de Bijbelse geschiedenis. Zodat we het duidelijk zouden zien hoe dat zit. Hè? Maar je moet de symboliek daarvan begrijpen. Waar we het over hebben is dat deze oude wereld per definitie onvruchtbaar is. Tenzij dan dat in deze oude schepping dat zaad, dat onvergankelijke zaad, ontvangen wordt. Namelijk het woord van God. Het is alweer een paar dagen geleden dat we het lazen in 1 Petrus. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk het levende, eeuwig blijvende woord van God. En daarna te zeggen dat de schepping dus de vorm heeft van een ei, ja, dat ligt voor de hand natuurlijk, maar dat is meer onderwerp voor op de camping, denk ik altijd, hè? Nee, met alle respect bedoel ik, maar vooruit. We zullen het er niet over hebben verder. Gaat u weer. Want uit genade zijt gij zalig geworden. En dan nog een keer, door het geloof. Dat wil zeggen, dat is dus niet werken, maar het tegenovergestelde daarvan. Hè. Geloof, is niet religie, geloof is vertrouwen in woord, in de boodschap. Of dat mondeling was of schriftelijk, heeft er niks mee te maken. Geloof is vertrouwen op de boodschap. Vertrouwen in de mededeling. Ook dat, als u dan toch het woordenboek bij de hand hebt, ook dat staat daar gewoon zo in. Geloof is vertrouwen in wat gesproken is. De mededeling, het weerbericht of zo, wat het maar was. Hè. Geloof het of niet, je kunt denken van ik word bedrogen. Staat dat in het woordenboek? Oh. Niet in dat van Wim Sonneveld hoor. Dat stond een ander woord. Maar goed. Ja. Inderdaad, de cultuur in de zaal, broeders en zusters. Heel goed. Nou. Je kunt denken, ja maar ik vertrouw die mededeling niet. Nou, dat is het. Dat is wantrouwen. Maar u weet, moet u gewoon uit het hoofd weten, trouw en geloof is zowel in het Grieks van het Nieuwe als in het Hebreeuws van het Oude Testament volstrekt hetzelfde woord. Het zijn geen twee dingen. Geloof is vertrouwen en vertrouwen is geloof. En geloof wil zeggen dat men er niet aan bijdraagt, men ontvangt slechts de boodschap. Al of niet, men kan hem ook afwijzen. Ongeloof is dus het afwijzen van die boodschap. Maar het is dus niet op grond van verdiensten. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. Nog een keer. Niet uit u. Uit uzelf zijt gij zalig geworden. Nee, niet uit ons. Uit God zijn wij zalig geworden. Hij was de originator van onze zaligheid. Hij bracht die zaligheid voort. Hij was de vader der heerlijkheid. Hij is degene die geeft. Wij ontvangen. Slechts komt niet uit ons, het is uit God. En al deze dingen zijn uit God, die ons met hem, met zich verzoend heeft. Waar staat dat? Het is 2 Korinther 5, geloof ik. Hè? En dan nog een keer, het is Gods gave. Wat is Gods gave? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Die is van Wim Kan trouwens. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zalig geworden zijt. Netjes lezen, geen enkel probleem. En dan kom je niet meer op de gedachte dat misschien het geloof Gods gave is. Dan heb je de zin toch wel erg krom getrokken hoor. Ja, staat er ook niet. Sterker nog, maar dat leg ik liever niet uit eigenlijk. Maar er komt erop neer dat de uitdrukking het is Gods gave. Dat het woord het, ik heb het niet over het Nederlands. Maar ik heb het over het Grieks, dat wat vertaald is met het
onmogelijk kan terugslaan op geloof. In het Nederlands wel, want het is het geloof, maar in het Grieks kan het niet eens. Dus wat theologen ons weer ons proberen wijs te maken, ondanks hun kennis van het Grieks, is wel heel erg triest hoor. Alsof hier zou staan dat geloof gave van God is. Dat kan er niet staan, maar ook dan nog, ook al zou je het in het Nederlands nog kunnen zeggen, zo van het is onzijdig, slaat op het geloof enzovoort. Ja, maar geloof is vrouwelijk. Daarom kan het niet. Grieks. Maar vergeet het maar rustig, want aan de hand van het Nederlands kun je het ook begrijpen. Je begrijpt toch dat die uitdrukking zalig geworden, nadat die één keer genoemd is, dat die daarna wordt weggelaten. Dat hoeft niet elke keer in die zin terug te komen. Juffrouw Nederlands zou er van stijgen hoor, als je dat zou doen. Hè? Elke keer dezelfde uitdrukking. Het wordt weggelaten omdat het hier ook niet specifiek over zalig geworden gaat. Waar het over gaat is waaruit dat is voortgekomen. Wat de oorzaak is van onze zaligheid. En daarom wordt die uitdrukking zalig geworden niet herhaald. Dat heet een ellipsis. Ellipsis. Een weglating eigenlijk. In de grammatica. Dat is een normale stijlfiguur. Maar goed, en die wordt hier herhaald dus. Hè. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zalig geworden zijt. En geloof wordt niet van Gods wegen gegeven. De weerman, Piet zal ik maar zeggen, oh nee, noem eens een weerman die niet Fries is. Pelleboer. Was dat niet een Hilversum? Was dat ook een Fries? Nou ja, sorry. De weerman, de weervrouw, vind ik boeiend, staat er zo'n weervrouw, staat er te zwaaien, te wijzen enzovoort. En ik hoor helemaal niet meer wat ze zegt en waar het over gaat en over weer. Ik kijk naar die dame die er zo enthousiast staat te vertellen over de ellende die over ons zal komen enzovoort. En hoe weet ze wat er achter haar is, weet je wel. Ze weet precies daar in Almere. Geweldig, wat een vrouw. Ja. Maar wat over ging, weet ik niet. Nou ja, ik weet ook niet hoe ze heet trouwens. Vooruit maar de weerman of vrouw geeft ons niet geloof in het weerbericht, maar geeft ons het weerbericht. En of het goede mens of de goede heer betrouwbaar is, ja, dat weet ik niet. Misschien wel, het weer niet trouwens, maar dat vertrouwen moet gewekt worden. En God heeft tot ons gesproken en heeft gedemonstreerd, kunnen wij rustig zeggen, in duizenden jaren geschiedenis heeft hij gedemonstreerd dat hij betrouwbaar is. Geloof is niet een ding dat je gegeven wordt. Geloof is een ding dat verwekt wordt. En zoals alles met verwekt wordt, je kunt het tegenhouden. Hoe heet het ook alweer? Ja, nee, het is verboden door de paus, geloof ik, en door Doornbos, en wie was het nog meer ook alweer, die het verboden heeft. Maar ja, hè? Maar je kan het tegenhouden. En geloof is, waar komt geloof vandaan? De Bijbel heeft er een uitspraak over. Geloof wordt gewekt door het woord zelf. Dat is Romeinen 10. Dus waar het woord gepredikt wordt, wekt het geloof. En als het niet zo is, komt het omdat degene die het woord hoort, het onderdrukt, het niet geloven wil. Zo is dat. En anders, dan wordt het geloof gewekt. En het groeit ook tegen de verdrukking in, eventueel. Er zit kracht in. Maar niet zodanig dat deze dingen ons worden opgedrongen. We hoeven niet te geloven. Maar ja, wat wij tegenwoordig allemaal geloven, zeg, wat je op school allemaal wordt wijsgemaakt tegenwoordig aan volstrekte onzin. Moesten wij geloven, ik kan het niet helpen, de man heette Dijkstra, maar dat was wel een Hilversummer. En die leerde ons dat de aarde plat was. Dat weet u toch, hè? Daar is hij beroemd mee geworden, die man. Ik heb ervan gesmolten, van het boek. Over pleidooi voor de platte aarde. Dat is een literair verantwoorde titel ook nog. Pleidooi voor de platte aarde. En wat mij het meest is bijgebleven uit het hele boek had niks van doen met het onderwerp. Maar hij zei gewoon, alles wat ik op school moet leren is wel aardig. Maar het cijfer wat ik krijg, ook bij aardrijkskunde, is in werkelijkheid een cijfer voor mijn geloof. Of ik geloof wat de juffrouw de meester me wijs maakt. Maar of het waar is en of ik daarna iets weet over aardrijkskunde, dat is nog maar zeer de vraag. En hij had prachtige argumenten trouwens waarom de aarde inderdaad geen bol kon zijn, zoals bij de aardrijkskunde les dus onderwezen wordt. Waar hij daarna terecht kwam, ja, dat is een beetje tamelijk warrig, maar dat doet er niet toe. Maar deze argumenten waren goed. En hij zei dus, ja, het is allemaal geloof. Dus het wordt je verteld en je moet het maar aannemen. Als je dat doet, krijg je een goed cijfer enzovoort. Maar of het waar is, ja, daar gaat het niet om. Het gaat erom of je goede cijfers haalt op school. Onthoud dat, jongens en meisjes. Je moet niet alles geloven, je moet wel goede cijfers halen. Ik weet niet waarom, maar dat hebben ze mij ook verteld. Voor hem weer. Was ook autobiografisch, maar goed. Laat me zitten. Maar geloof komt vanzelf op. Tenzij men het tegenstrijdt. Tenzij men niet wil horen. Want geloof is een vorm van onderwerping, nederigheid. Wij weten niet wat voor weer het wordt. Wij vragen het aan Piet. Of wie het maar was, hoe heette die juffrouw toch? Joh, dat moet ik toch. Heet ze Marion? Oh, nou ja, doe maar weer. Uit genade zijt gij zalig geworden. Niet uit werken, niet uit wet. Nog eens wat tegenovergesteld, hè. Uit genade. Daarom zijt gij uit genade zalig geworden. Daarom zijt gij door het geloof zalig geworden. Daarom zijt gij niet uit u zalig geworden, want dan was u niet bruikbaar voor het doel van God met de gemeente, namelijk de betoning van zijn genade. En dus, het is Gods gave dat gij zalig geworden zijn. Wat is Gods gave ook alweer? De genade geeft God is het eeuwige leven. Ergens anders staat dat die gave is de zoon. Toch? Onuitsprekelijke gave heet het dan. Nou goed. En dan nog een keer vers 9, want we waren er nog niet doorheen. Er staat niet uit de werken. En dan vullen we netjes in. Niet uit de werken zijn wij zalig geworden. Want anders zou iemand kunnen roemen en kunnen zeggen dat ik zalig ben, is omdat ik goed mijn best gedaan heb. Ja, en waar blijft dan de genade? Want om die genade Gods gaat. Niet uitwerken, omdat niemand roemen. En daarna moeten wij eigenlijk de klemtoon in de zin verleggen. In vers 9 namelijk. Eerst is het niet uit werken, maar uit genade. En daarna is het niet uitwerken. Maar tot, want dat is het tegenovergestelde. Niet uitwerken, maar tot werken. Dat staat er, dat staat niet uit te werken, omdat niemand roemt, want wij zijn zijn maaksel, wij zijn zijn maaksel, het product van zijn handen. Wij zijn geschapen in Christus Jezus, let op, niet geschapen in Adam. Dat is wel zo, maar daar gaat het al lang niet meer over. Dat is dood, begraven en vergeten. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Zo is dan wie in Christus is. Een nieuwe schepping, lazen wij gisteren. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Slaat dus inderdaad op wedergeboren mensen. Wij zijn zijn maaksel. Hij heeft ons dus ook geschapen voor een bepaald doel. Hij heeft ons namelijk met Christus levend gemaakt voor een bepaald doel. Maar dat hebben we gelezen in Romeinen 6. Namelijk, opdat gelijke wijs Christus is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Was de bedoeling. En hier staat, niet uitwerken zijn wij zalig geworden dan wel zijn maaksel geworden. Maar tot werken, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. Dat is het doel dus. Want ja, je hebt leven ontvangen, maar het zal toch ergens toe dienen? Iemand zei, nee, dat hoeft niet. Dan zeg ik, nee, maar veruit het grootste deel van de mensheid, voor zover men enigszins nadenkt, wat niet alle gegeven is overigens, maar het grootste deel van de mensheid vraagt zich toch af, die wordt wakker, net als in een stripverhaal zal ik maar zeggen, die wordt wakker, schudt zijn hoofd, doet zijn ogen open en vraagt, waar ben ik en wat moet ik hier eigenlijk? Hè? Of hoe kom ik hier? Het antwoord is, nou, gisteravond was je dronken. Maar ja, goed. Wat zoiets. Hè? Maar zo is het. Om mijn vraag, dat zijn de grote filosofen onder de mensheid, weet u wel. Die komen op de zeer intelligente vraag, wat moet dat? Of wat moet het met u, was het geloof ik. Maar dat, zoiets. Hè? Waartoe zijn wij hier? En dan doen ze er een leven lang over. En daarna, want en dan komen ze op je sterfbed en dan zeggen ze nergens voor. Hè? Zo werkt het hoor. Ja. Maar wij zijn wel ergens voor. Dat wil zeggen, wij zijn niet voor niks geschapen in Christus Jezus. Namelijk opdat Christus zelf, dan wel God zelf, van wie Christus het uitgedrukte beeld is, in ons verheerlijk zou worden. De schepper zou gediend worden door de schepper. Een fietsenmaker, en ik bedoel niet een reparateur, maar een fietsenbouwer, zoals wij kennen meneer Gaastra. Koos heet hij van zijn voornaam. Nee, Gaastra. Gaasterland heet hij. De man heet Gaasterland. Koos Gaasterland. Dat is een koga. Yes. Maar hoe heet die andere, die komt uit Oud-Leuzen, een nieuw Leuzen, Union, meneer Union, kennen die ook, meneer Union? Nou goed, of meneer Gezelle, dat moet een vrouwtje geweest zijn, maar damesfietsen. Maar iemand maakt een fiets, zal ik maar zeggen, zoals, heette die ook weer, de Veldmuis, met het Beukenbos, die vond een leeg notendop. Hij maakt daar twee wieltjes aan en zei, mijn fiets is klaar. En waarom deed die Veldmuis dat? Om het ding te gebruiken en om van de heuvel af te rijden. Nou ja, sorry. Wat een ik weet nooit goede voorbeelden. Echt niet. En als me wat er binnen schiet, is het altijd het verkeerde. Maar goed, waarom maak je zoiets? Hè? Om het te gebruiken, natuurlijk. Om er iets mee te doen. Dat doen wij mensen ook. Nou ja, als we niet al te ver ontwikkeld zijn dan. Dus ik begrijp dat ik iets heb tegen al te verre ontwikkeling. Maar vooruit. En waarom maakt God een schepping? Opdat hij door het schepsel gediend zou worden. En de schepper zorgt uiteraard voor zijn schepsel. Ik bedoel, fiets schoonmaken en op orde houden, zal ik maar zeggen. Als je iets zelf gemaakt hebt voor je eigen bediening, om zo te zeggen, dan onderhoud je dat en zorg je dat het in goede staat blijft enzovoort. Nou, dat is wat de schepper doet. Je zegt alleen van die oude schepper, ja, dat is dan niet klaar. Dat is een proefmodel, die is voor tijdelijk. Dus vooruit maar weer. Het is ook niet zo goed afgelakt en ook niet zo goed in elkaar gestoken eigenlijk. Dat was ook niet de bedoeling. Wat lach je nou? Een beetje bouwer, een beetje, hoe heet zo'n ding? Heet zo iemand een aannemer? Waarom weet ik niet. dacht dat het een ober was. Maar goed, een aannemer bouwt een huis. En hoe lang gaat het huis mee volgens de aannemer? Als je er niks aan doet, 40 jaar. Dat is ook de bedoeling, want dan kan die weer een nieuwe zetten. Of althans een zoon. Werk moet er blijven. Zo gaat het nou eenmaal. Hè? Die oude schepping gaat er mee. Dat was het niet. Maar die nieuwe schepping, die definitieve, is er wel degelijk op dat dit maaksel. Dat wil zeggen, deze nieuwe schepping in Christus Jezus zou zijn tot dienst aan en dus tot heerlijkheid van God. Logischerwijze. Waartoe zijn we hier? Om God te dienen. Maar de moderne mens wil niet meer dienen, dus hij schaft God af. Ontwikkelt de filosofie, hij is intelligent, dus hij ontwikkelt de filosofie zonder God. Dan is hij eraf. Het heeft met de waarheid niks van doen. Sterker nog, het is bedoeld om de waarheid ten onder te houden in ongerechtigheid. Met dank aan Romeinen 1 vers 18. Daar is de wereld vol mee. Maar niettemin, eenvoudige waarheid is, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Impliciet, Christus Jezus zelf is het dus ook tot goede werken. Komen we bij het vak eigenlijke theologie. De Zoon is er om de Vader te dienen. Maar dat mag je niet zeggen, want volgens de levende drie-eenheid zijn Vader en Zoon ex aequo, aan elkaar gelijk, de ene is niet meerder dan de andere. Dit is onzin dus, want in de Bijbel staat dat de Zoon de Vader onderworpen is, en dat de Vader zich uitdrukt in de Zoon, en dat het woord bij de Vader vandaan komt en via de Zoon tot ons komt, en dus is de Zoon ondergeschikt aan de Vader. Sterker nog, als hij niet ondergeschikt was aan de Vader, was hij de Zoon niet. Want dat is de strekking van het woord Zoon. Dienstbaar aan de Vader. De veruiterlijking van de Vader. Het beeld Gods. En die is inderdaad opgewekt opdat hij in nieuwheid des levens wandelen zou. Dan wel tot heerlijkheid des Vaders. En wij die in hem geschapen zijn en die beschepingen geworden zijn, zouden evenals hij God verheerlijken. Waar staat het 1 Korintis voor? Ik meen 6 of daar in de buurt. 1 Korinthe. Gij zijt duur gekocht. En gij zijt niet uzelfs. Je bent niet van jezelf. En vervolgens, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Dat is de bedoeling. En hier staat het ook. Want we zijn niet uit de werken zalig geworden. Want we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En tot in vers 10 is het duidelijke tegenovergestelde van uit vers 9. Het is andersom. En dat is ook weer een van die oude discussies, weet je wel. Ja, maar je moet toch goede werken doen om zalig te worden. Eerst de Rooms-Katholieken leren dat, maar de Calvinisten kunnen er ook wat van, hoor. Je moet goede werken doen, anders komt het in ieder geval niet goed, hè. En breng dan werken voor de bekering waardig. Dus dan moet je eerst werken om daarna bekeerd te worden, of zoiets. En dan komt de evangelische variant, althans de klassiek-orthodoxe evangelische variant. Die zegt, nee, goede, eenmaal, geen goede werken. Uit genade zijn wij zalig geworden. Niet uit werken, omdat niemand roemt. Hoezo goede werken? Daar kun je niet zalig door worden. Dus die spelen geen rol van enige betekenis. En zo heb je de discussie. Maar goede werken spelen wel een rol van betekenis. Maar niet om wedergeboren te worden. Niet om kind van God te worden. Trouwens, iemand die niet wedergeboren is, kan niet goede werken doen. Want er staat, er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. En wat het weerbericht betreft, hun kelen zijn geopend, grafslangen verdwijnen zonder hun lippen. Of wat het maar was ook alweer, hè. Je zou toch bericht moeten doen over zoiets onbetrouwbaars als het weer. En helemaal lig ik in een deuk als ik hoor dat het verkeerd gaat met het milieu, dat het veranderlijk is. Ik heb nooit anders geweten dan dat milieu, dat weer. Er is niks zo veranderlijk dan het weer. En het klimaat, weet u wel, dat is toch gewoon het weer. En dat verandert. Ja, ik snap niet hoe ze dat nou hebben kunnen uitvinden. Dat is altijd zo geweest. En welke modernist nou ineens gepromoveerd is op het thema, hey, het weer verandert, die heb ik nooit helemaal begrepen. Hè? Nou ja, goed. Ik ben blij dat ik geen weermannetje ben. Je kan nooit zeker zijn van wat je zegt, toch? Dit weten wij zeker. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Dat is het doel. En goede werken, broeders en zusters, want ik moet natuurlijk weer dringend ophouden. Goede werken zijn werken. Ik ben blij dat ik dat helemaal aan het eind heb. Daar hoef ik er niet uitgebreid meer op in te gaan. Goede werken zijn werken waarin God verheerlijk wordt. De eerste keer, statistiek. Heb ik het al over de statistiek gehad? Nee, hè? Voor de statistiek. De eerste keer dat goede werken voorkomt in het Nieuwe Testament is in Matteüs hoofdstuk 5, dacht ik. Dat hoop ik maar, anders wordt het weer later. Matteüs hoofdstuk 5, ja, Matteüs 5, vers 16. Laat uw licht uw leven, uw waarheid, uw licht. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Los van wat het is, goede werken zijn werken waardoor God verheerlijkt wordt. Dit is de eerste keer dat de term goede werken in het Nieuwe Testament staat. De laatste keer wordt erbij genoemd in mijn Bijbel, want het staat onder 1 Petrus 2 vers 12. Dat is de laatste keer dat het in de Bijbel genoemd wordt, goede werken. 1 Petrus 2 vers 12. En daar staat, houd uw wandel eerbaar, eerlijk, met ere. Onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, want dat is vanzelfsprekend dat zij kwalijk van ons spreken, als van kwaaddoeners. Opdat zij uit de goede werken die zij in u zien God verheerlijken mogen in die dag der bezoeking. Dat is in de toekomst pas natuurlijk, in de, laten we zeggen, in de tijd van het oordeel. Maar niettemin de goede werken zijn tot heerlijkheid Gods. Nou goed. We hebben het daar nog over uiteraard, maar laat dit vooral tot u doordringen. De bedoeling is dat onze levens gevuld worden in goede werken. Ik moet nog bijzeggen, er staat welke God voorbereid heeft, om het verhaal helemaal af te maken, Efeze 2, vers 10, welke God voorbereid heeft, en het moet u opvallen dat dat staat tegenover vers 2. Vers 2 zegt, misdaden en zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt, die de eeuw deze wereld heeft voorbereid. Nou ja, na de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht, de lucht, kortom, en de werken die de Satan, om zo te zeggen, de God deze eeuw heeft voorbereid. En wij zijn daaruit gehaald, we zijn levend gemaakt, met Christus gezet in de hemel, nieuwe scheppingen geworden, opdat wij zouden wandelen niet meer in de misdaden en de zonde van vers 1, maar in de goede werken van vers 10, die niet zijn voorbereid door de eeuw deze wereld uit vers 2, maar die weer voorbereid zijn door God zelf, vers 10. Waaruit maar weer volgt, dat waar God zelf die werken heeft voorbereid, heeft hij dus een weg, een loopbaan, die hij ons voorstelt. Een loopbaan die wij zouden lopen. En zo heet het op andere plaatsen natuurlijk. Hè. Dat is niet maar onze eigen keus. Maar het is wel onze keus dat wij die loopbaan die hij ons heeft voorgesteld lopen. Dus wij moeten toch de keuze maken. Doen wij het of doen wij het niet? En omdat het heel vervelend is altijd maar weer te moeten kiezen, zeer vermoeiende zaak, tijdrovende zaak ook, heb ik een advies voor u. Je kiest één keer. Je komt tot geloof in de Heer Jezus Christus en je kiest meteen om voortaan te wandelen in de goede werken welke hij voorbereid heeft. Te kiezen voor dingen waardoor zijn naam verheerlijkt zal worden. Dat is het makkelijkste. Ja, hoef niet elke keer weer de vraag, zal ik het doen, zal ik het niet doen? Wat word ik er beter van, wat word ik er slechter van? Wat zal mijn schoonmoeder zeggen? Zijn de schoonmoeders in de zaal? Mooi. Wie hebben we nog niet gehad eigenlijk? Schoonvaders. Ja, dat is waar, heb ik nog nooit aan gedacht, zeg. Opa's en oma's hebben we wel, ja. Nou goed. Maar je hoeft dan niet elke keer opnieuw te kiezen. Je besluit eenmaal je weg op de Here te wentelen, staat er. He? Dat wil zeggen, de weggaande loopbaan lopen die de Heer voorgesteld heeft, enzovoorts. En hij zal erdoor verheerlijkt worden. En hij zal ons geven alle dingen die daarvoor nodig zijn. Zie? En dat is een rijk, gevuld, gelukkig leven. Nee, niet emotieloos en ook niet vanzelfsprekend, integendeel. Maar het is een rijk, fundamenteel, gelukkig leven. Een gezegend leven. Te mogen en te kunnen wandelen in de weg van de Heer, in de loopbaan des geloofs. Het woord is aan broeder Bos.